Goedenavond, hartelijk welkom in deze leerdienst over de rabbijnse concepten. Zometeen vertel ik daar meer over, wat we vanavond precies gaan doen. We willen eerst samen zingen. We beginnen met samen te zingen van lied 472, vers 1 en vers 2. Eerste twee versen, lied 472. Nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Een klein gloria. Een serie leerdiensten over bijbelse en rabbijnse concepten. Allemaal opgehangen aan de tekst uit Micha 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Aan die drie dingen, recht doen, getrouwheid liefhebben, of zoals de rabbijnen ook al zeggen, zorgzaam zijn in liefde en ootmoedig, bescheiden gaan met God, zijn allerlei thema's opgehangen aan elk van deze drie, zes thema's. Zo dus in totaal 18 diensten. En vanavond zijn we bezig met het thema, of met het onderwerp getrouwheid liefhebben, zorgzaam zijn in liefde. En een van de thema's die daaronder valt is het thema van beproeving en lijden. En daar denken we dus met elkaar vanavond over na. Alle vragen die dat oproept als je lijden moet. We zingen eerst verder. Lied 472, vers 3 tot en met 6. Laten we nu eens samen bidden. Vader, God, dank u wel dat we u zo mogen aanroepen. Vader, papa, zo dichtbij. U die door uw geest in ons wilt wonen. En alleen zo willen we deze dienst aangaan. Alleen zo ook dat moeilijke onderwerp aangaan als het gaat over lijden en beproeving. Alleen maar vanuit de intimiteit met u willen we erover spreken. Zegen ons in dit uur. Zegen hen die in hun leven weten wat het betekent te maken hebben met pijn of met ziekte of met geweld en onrecht dat je wordt aangedaan, of met een naderende dood. U weet alle dingen. Aan u dragen we elkaar op. Bij u willen we zijn, hier in dit uur. Open onze oren, open onze harten, voor alles wat u ons wilt laten horen. En mogen we gezegend van hier gaan. Uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u het hoofdstuk Job 4. En daarna zingen we voor de prediking lied 29, vers 1, 2 en 3. De eerste drie versen van gezang 29 voor de preek. Job is bijna de personificatie van lijden geworden in ons denken. Zijn leven In die eerste twee hoofdstukken wordt het getekend. Zijn leven wordt verpletterd. Een ander woord is er niet daarvoor. In hoofdstuk 3 opent hij zijn mond en uit hij zijn klachten en geeft aan dat hij eigenlijk liever dood zou zijn. De dood zou een verlossing voor hem zijn. En dan in hoofdstuk 4 beginnen voor het eerst zijn vrienden te spreken die een antwoord willen geven op zijn lijden en zijn pijn. En we lezen hier wat Elifas uit Teman tegen Job zegt. Het hoofdstuk 4. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God? Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Eén ademstoot van God en ze komen om. Eén vlaag van zijn woede vaagt ze weg. De leeuw brult, de welp gromt, maar hun tanden worden uitgeslagen. De leeuw gaat zonder prooi te gronden. De jonge leeuwen zwerven hongerend rond. Een verholen stem drong tot mij door. Mijn oor ving een fluisteren op in de verontrustende visioenen van de nacht die de mensen dompelt in een diepe slaap. Opeens werd ik door angst gegrepen, een siddering voer door mijn gebeente, een adem streek langs mijn gezicht en de haren rezen mij te bergen. Een verschijning doemde op, een gestalte voor mijn ogen. Stilte. En toen zei een zachte stem, kan een mens zich gedragen zoals God het wil? Kan iemand zonder smet zijn voor zijn schepper? Zelfs in zijn dienaren stelt God geen vertrouwen. Ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken. Hoeveel te meer dan bij de mens, wonend in zijn huis van leem met fundamenten in het stof. Hij is een mot. Men drukt hem dood. Van de ochtend tot de avond afgepijnigd gaat hij onbemerkt ten onder, voor eeuwig weggevaagd. De koorden van zijn tent zijn losgerukt. Hij sterft en heeft de wijsheid niet gekend. Tot zover deze lezing. Zalig wie het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. en vers 3. Straks vers 7 en 8, de laatste twee versen van dit lied. Wat je telkens weer opvalt in de denkwereld van de rabbijnen, is dat dogma's daar weinig kans maken. Als er al een rabbi iets zou verkondigen dat de pretentie uitstraalt een algemeen geldige leer te willen zijn, of de laatste waarheid op een bepaald gebied, dan is er altijd wel een andere rabbi die daar iets tegenover stelt. En zo is het ook als er gesproken wordt over beproeving en lijden. Er is geen laatste waarheid op dit terrein. En er is geen leer van de beproeving of een filosofie van het lijden in het Jodendom. Misschien moet ik juist nu wel zeggen, integendeel. Want als je je verdiept in de Joodse literatuur over dit onderwerp, dan merk je eigenlijk overal dat lijden en beproeving daar geen begrippen zijn om afstandelijk over na te denken. Maar dat ze daar zijn een ervaring. Existentiële beleving. Je zou het volk Israël, als je hun geschiedenis overziet, wel ervaringsdeskundigen mogen noemen op dit terrein. Vanaf de beproeving van Abraham en het lijden in Egypte, tot de Shoah in de afgelopen eeuw en het lijden tot vandaag de dag. Het is één gevecht dat Israël voert met God en met de volkeren der aarde, en waarvan de kernvraag steeds weer is: waarom wij? Waarom zijn wij altijd het mikpunt? Voor God of voor de volken? En zoals gezegd, op die vraag klinkt geen vastomlijnd, dogmatisch antwoord. Die dogmatische antwoorden, die signaleert men nu juist buiten Israël, bij de goyim, bij de heidenvolkeren waartoe ook wij, denk ik, allemaal hier behoren. En men wijst dan nogal eens op de dogmatiek van de vrienden van Job, die men exemplarisch vindt voor dat soort denken, die men model vindt staan voor de reactie van de volkeren der aarde op het lijden en ook op het lijden van Israël. Die vrienden van Job, die hebben, zoals u het wellicht ook weet, vast omlijnde ideeën over beloning, zegen voor de rechtvaardigen en over straf die komt op de zonde. En met die ideeën gaan ze Job ook te lijf in een poging hem een schuldbelijdenis af te persen. U hoorde net in Job 4 hoe dat gesprek begon. Want, is direct de gedachte, iemand die zulke rampen over zich heen krijgt, moet wel ergens in gezondigd hebben, zwaar gezondigd hebben. Dus vertel nou maar Job, wat was het? Wat is het wat je hebt gedaan? De buitenkant die zag er wel mooi uit van jouw leven, maar vertel nu maar eens even wat er dan van binnen allemaal mis is. Want anders zou God je nooit zo straffen. Als Job dan echter vervolgens, u kunt dat hele verhaal natuurlijk lezen, dat hele poëtische werk, als hij dan vervolgens alle concrete schuld ontkent, dan worden ze niet alleen boos op hem en steeds bozer op hem, omdat hij maar niet wil belijden dat hij schuld heeft, die zondig is. Maar dan worden ze zelfs in zekere zin wanhopig. Langzaam maar zeker wanhopig, om niet te zeggen, ze raken ongeveer in paniek. Want stel dat Job wel gelijk zou hebben, stel dat dat waar zou zijn, dat Job werkelijk onschuldig is, en hij krijgt toch dit lijden over zich heen, ja, dan stort ook hun eigen wereldbeeld in elkaar en dan stort ook hun godsbeeld in elkaar. Want waar zijn wij dan en waar zijn zij dan aan overgeleverd? Zou dan alles willekeur zijn? Kan iedereen dan door noodlot worden getroffen? Zelfs de rechtvaardigen? En kan het dan zelfs zo zijn dat een notore misdadiger het gewoon goed gaat in het leven? Job reageert niet op zijn vrienden en op zijn lijden met dogma's. Hij creëert ook geen nieuwe dogma's. Hij ervaart al het lijden alleen maar. Ondergaat het totaal en brengt al die ervaringen in zijn gesprek, in zijn wandel met God. En dus zwijgt hij soms tegen God, of onderhandelt met God, of scheldt op God, of bevraagt God, of hoopt op God, of wanhoopt aan God, of betuigt zijn liefde en ontzag aan God. Alles wat maar gebeurt en wat maar gebeuren kan in een levende en levendige relatie, dat gebeurt ook in die relatie tussen Job en God. En in die relatie, relationeel, probeert hij zijn lijden een plek te geven, te begrijpen, te doorstaan, enzovoort. En dat is ook de enige manier, de enige goede manier, lijkt het, gelet op het feit dat aan het slot van het boek Job de Heere God stelt dat Job recht van hem gesproken heeft. In tegenstelling tot zijn dogmatische vrienden. Dat is voor elke dogmaticus, ook onder ons christenen, iets om goed over na te denken. Overigens, menig dogmaticus zie je vaak al water in de wijn doen of van zijn geloof afvallen zodra hij of zij zelf in een situatie komt waar die van tevoren nog zulke vast omlijnde gedachten en ideeën over had. Ze wisten bijvoorbeeld precies wat ze moesten denken van iemand die een abortus had gepleegd of euthanasie. Ze wisten precies wat ze moesten denken over geweld. Maar op het moment dat van dat soort dogmatici de eigen dochter zwanger blijkt te zijn, of de eigen vader ondraaglijk lijdt. Of als hen zelf onrecht wordt aangedaan, dat door niemand wordt vergolden, dan zoekt dat hart van hen uitwegen die het dogma moeten oprekken, of waar het dogma dan toch even voor moet wijken, van ja, nu treft het hen zelf, en dat moet je dan toch anders zien. Als het bij jezelf is, is het altijd anders, ja ja. Het is dus altijd gemakkelijk te oordelen over anderen, het wordt moeilijk en anders als je zelf in zulke schoenen komt te staan. Reden te meer om de wijze navolging, de wijze raadgeving van Jezus op te volgen. Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt. Bij de rabbijnen dus geen dogma's, maar wel een existentiële doorleving en benadering van de vragen die lijden in ons leven oproept. De vragen die worden opgeroepen door verdriet, door pijn die je hebt, door rampen die je overkomen, door geweld dat je wordt aangedaan, onrecht waar je mee te maken hebt. En die vragen die worden door hen opgelost, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar in elk geval in het kader gezet van het gesprek met God. Van de intimiteit. Van het spreken met hun vader in de hemel. Papa. Dat wil in feite zeggen dat het lijden niet wetenschappelijk, niet klinisch, niet filosofisch wordt verklaard. En dat merk je ook telkens bij Jezus. Het lijden wordt niet verklaard, wordt wel naar een betekenis gezocht. Naar de persoonlijke betekenis. Wat wil dit lijden in mijn leven zeggen? Waarom het er is, dat weet ik vaak niet, maar waartoe is het er dan? En dan worden vervolgens dus ook heel persoonlijke antwoorden gegeven. Antwoorden die opkomen uit de eigen, unieke relatie met de Heer God. En dat betekent dus ook dat er heel diverse, heel verschillende antwoorden klinken. Want het ene leven is het andere niet. En het ene karakter is het andere niet. En situaties kun je niet zomaar met elkaar vergelijken. En de ene verhouding met God is de andere niet. En de ene verhouding met de naaste is de andere niet. Wel, een aantal van die persoonlijke antwoorden die gegeven worden. Een aantal van die persoonlijke antwoorden, die wil ik vanavond voor u laten klinken. Antwoorden zoals ze klinken bij de rabbijnen. Zonder verdere oordelen daarover. En dus helemaal al niet met de pretentie om hier vanavond dan volledig te zijn. Misschien hebt u, misschien heb jij, in je eigen persoonlijke leven met God, nog wel andere antwoorden voor jezelf gevonden dan die je vanavond hoort. Dat kan. En die tellen, je eigen antwoord tot God. Eén antwoord, een antwoord specifiek op de vraag waarom nu juist de rechtvaardige, een gelovige, soms toch wordt bezocht, beproefd, is het zogenaamde kristalantwoord. De gedachte daarachter is deze. Je geeft geen tik met je vinger tegen een gewoon glas. Laat staan dat je een tik geeft tegen gebarsten glas. Met het risico dat dat glas dan helemaal breekt. Maar tegen een kristalglas geef je expres graag een tik, om de kwaliteit van het kristal ook te kunnen horen. Toing. En zo tikt de eeuwige juist tegen de rechtvaardige, omdat hij weet, God weet, dat die rechtvaardige, de beproeving ook glansrijk zal doorstaan. Dat is een ontroerend antwoord. En zo'n antwoord kan ook alleen maar geboren worden. Ik hoop dat u dat gelijk oppakt, voelt uit zo'n persoonlijke verhouding met God. Dit kan je niet tegen iemand anders zeggen van, joh, zo zit dat in jouw leven. Dit zijn alleen maar antwoorden die uit iemand zelf kunnen opkomen. Wie met dit persoonlijke antwoord leeft, van hij gaat met mij om als met zo'n kristalglas, ja, die kan zelfs stamelen, wie ben ik dat ik deze beproeving waard ben? Ik hoop, Heere God, dat ik u niet teleur heb gesteld met de klank die uit mijn leven oprees toen u die tik gaf. Die gedachte van dat kristalglas die sluit aan ook bij de volgende anekdote. De rabbijnen leerden iemand die in de Joodse gemeenschap opgenomen wil worden. Daar zegt men tegen in deze tijd en in bijna elke tijd, wat brengt je ertoe om dat te willen? Weet je dan niet hoe Israël in de tijd gekweld wordt en uitgebuit wordt en hoe het ene onheil na het andere over Israël komt? Als hij of zij, die dat dan vraagt opgenomen te worden in de Joodse gemeenschap, als hij dan zegt, ik weet het, en ik ben het niet waard, dan neemt men hem aan. Een volgend antwoord. Een antwoord in het verlengde eigenlijk van dit eerste. Dat antwoord is, de eeuwige beproeft de rechtvaardige vanwege de uitstraling die dat heeft op anderen. Ik zou kunnen zeggen, dat is een antwoord van didactische aard. En dat wordt meestal uitgelegd naar twee kanten. Naar de kant van degene die beproefd wordt. En naar de kant van de toeschouwer, van degene die dat ziet, die dat ziet gebeuren. En wie heeft dat bijvoorbeeld nooit gezien bij een sporter? Hè? Vergelijk het daar maar mee. Hij of zij kan boven zichzelf uitstijgen, boven de druk van de omstandigheden. En als je dat ziet gebeuren, dat iemand zo boven zichzelf uitstijgt, dan ben je daar diep van onder de indruk. En niet alleen sta je dan te juichen en te klappen als zo iemand de overwinningsmedaille krijgt overhandigd, maar dan is er ook een soort plaatsvervangend trots zijn. Je wordt ook zelf met trots vervuld. Kijk waartoe een mens in staat is. Of dat je zelf zegt, hè, terwijl jij toch rustig achterover in je stoel zat, wij hebben gewonnen. En dat je zo zelfs wellicht gemotiveerd wordt om zelf zo aan de slag te gaan. Waartoe zou ik zelf dan niet in staat zijn? Op die manier, zeggen de rabbijnen, staat de leidende knecht des Heren, en daar bedoelen zij altijd Israël mee, op die manier staat de leidende knecht des Heren tegelijk als een banier onder de volken. En als een spiegel ook onder de volken. En dat is dus eigenlijk precies hetzelfde perspectief als waarin wij Jezus zien en het over Jezus hebben. Wij christenen, hoe wij naar hem kijken. Hoezeer, zeggen wij dan niet, hoezeer verdient hij niet de overwinning Deze rechtvaardige, die alle verzoekingen doorstaat. En hoezeer worden we tegelijk niet in hem, door hem, als een banier of spiegel waarin we kijken. Zien we in hem niet onszelf en worden we niet tegelijk ook uitgenodigd om te leven zoals hij leeft, in navolging van hem. Banier en spiegel onder de volk. Uitstraling die het heeft, de leidende knecht des Heren. Zonder verdrukking, of even gewoon in sportjournalistentaal, zonder afzien, geen overwinning en geen uitstraling. Hoe teleurgesteld zou een sporter immers niet zijn als je hem de overwinningsbeker van tevoren al gaf en zei van joh, je hoeft helemaal niet meer te lopen, die wedstrijd die hoeft helemaal niet te gebeuren. Ja, ik weet, je hebt een jaar, twee jaar getraind, maar dat hoeft niet. Alsjeblieft, hier heb je de beker, de wedstrijd mag je overslaan. Dat is een en al teleurstelling. In deze optiek hoort de druk bij het leven en geeft soms zelfs zin aan het leven. Weer een ander antwoord is van educatieve aard. Dat zit meer in de lijn van, zoals u dat ook kent uit Spreuken, Spreukendichter, die zegt dat wie zijn kind lief heeft, de roede niet spaart. En kijk bijvoorbeeld eens naar Bijbelse voorbeelden als de kinderen van Eli, of het resultaat van de opvoeding van Esau, of van Absalom, of van Adonia. Dat zijn allemaal levens die verloederen, omdat hun vader te veel vergoeilijkt. Liefde gaat niet zonder tucht. Dat wil zeggen, het gaat niet zonder tiegen. Daar komt dat woord vandaan. Tucht, tiegen, trekken. In liefde erbij slepen en ook voor het blok zetten. Dit zijn de gevolgen van je daden. Opdat een mensenkind ook zijn of haar verantwoordelijkheid leert verstaan. Het gebeurt helaas maar al te veel dat mensen die te losgelaten worden, alles en iedereen de schuld geven als er dan iets misgaat in hun leven, dan hebben altijd zij het gedaan, of vader heeft het gedaan, of God heeft het gedaan. Want ja, die hebben dan hun plicht verzaakt. Hij moet toch voor mij zorgen, ik ben toch het kind. In plaats van dat je zelf groot wordt en dat je zelf je verantwoordelijkheid gaat nemen in het leven en ook zelf een keer vader wordt voor mensen om je heen en je over hen ontfermt. Vader durft te zijn en beschermer durft te zijn. In plaats van alleen, zoals in een van de gelijkenissen van Jezus, alleen maar een jaloers kind of een verloren kind. Waar leren we in ons leven het meeste van? Van de gevolgen van onze daden, toch? Wie één keer in een stopcontact heeft gegrepen, die doet het daarna niet gauw weer. Zo worden in de rabbijnse wereld de antwoorden geformuleerd op die vraag waartoe, als het waarom ons sowieso niet zo duidelijk is. Op één situatie valt in het rabbijnse denken echter alles stil. En dat is als het gaat over de Holocaust, als het gaat over de Shoah en alle vergelijkbare situaties. Die zijn zo verschrikkelijk. Als mensen elkaar dat aandoen, wat heeft God daar dan nog mee te maken? En als God daar wat mee te maken heeft, kun je dan van zoiets gruwelijks nog zeggen, waartoe? Als al ooit het doel de middelen heiligt, welk doel zou zo'n middel heiligen? In alle pijn en lijden die in de antwoorden die we daarnet allemaal noemden, wordt verwerkt, daarin
En dat hij een God is die zijn kinderen groot en zelfbewust en verantwoordelijk wil maken. Dat leeft in al die antwoorden die ik gaf. Maar in de Shoah kun je toch niet meer van liefde spreken. Daar gaat het alleen maar om vernietiging. Ik ga dan ook vanavond niet in op mogelijke antwoorden die toch worden gewaagd in Joodse kring. Zeker, ze wagen soms toch antwoorden. Ik weet wel dat er ook bij hen een laatste troost geldt. Als mensen, als gelovigen, ondergaan in het geweld dat over hun leven gaat, dan zal hij er toch zijn in het hiernamaals om hen te troosten in eeuwigheid en de tranen af te wissen. De christentheoloog Dietrich Bonhoeffer schreef een boek onder de titel Verzet en overgave. En met die woorden zijn we terug bij de existentiële doorleving van lijden en van kwaad in de wereld, zoals bij Job. In de persoonlijke worsteling tegen pijn en tegen kwaad in ons leven weten we dat veel in deze wereld niet de wil van God is. Niet de wil van God kan zijn. En we verzetten ons dan dus met hand en tand tegen dat lijden en tegen dat geweld. En kiezen voor het leven, kiezen voor vrede, kiezen voor oprechtheid, kiezen voor, vult u maar in. Tegelijk leeft er een diep besef dat welk kwaad er ook over ons komt, God toch op de een of andere manier dat kwaad nog keren kan, gebruiken kan ten goede. Dus dat het toch weer niet helemaal los van hem is. En dat we ons daarom uiteindelijk ook aan hem overgeven. Niet aan het kwaad en nooit aan het kwaad, maar wel aan hem. De nazi's, het kwaad in persoon, lieten Bonhoeffer ophangen na al zijn verzet tegen het kwaad. Maar Bonhoeffer zelf sprak vlak voor die ondergang, vlak voor zijn dood: dit is niet het einde, maar voor mij een nieuw begin. Na alle verzet, overgave. Maar niet aan het kwaad, maar aan God. Dat gaat wel wat dieper dan de op zich niet onverdienstelijke Cruyffiaanse filosofie: elk nadeel heeft zijn voordeel. Het gaat heel wat dieper. Luister tenslotte naar de woorden van de Baal Shem Tov, de rabbi bij de Chassidim. En als je die woorden hoort, dan denk je: heeft ook niet Jezus, onze Heer, onze overwinning, onze overwinnaar, in dit perspectief geleefd en geloofd? De Baal Shem Tov zegt dit: het goede is dat wat dichter bij God is, en het boze is dat wat verder van hem is verwijderd. Het boze is daarom een lagere staat van het goede. Het boze is de voetenbank van het goede. En er bestaat geen absoluut kwaad. Een slotgebed bij het uitgaan van de Shabbat luidt: open voor ons de schatkamer van het goede. Zonder twijfel is er goed in al het bittere lijden dat over ons komt. Want het boze kan niet uitgaan van God. Wij begrijpen echter het goede dat daarin verborgen is niet. Daarom smeken wij u, onze Schepper, open voor ons de schatkamer van het goede. Dat wil zeggen, open onze ogen, opdat wij het goede herkennen dat in het boze verborgen is. Amen. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, bij uw volk Israël, bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offerande. En we zingen daarna tot slot als een geloofsbelijdenis gezang 445, lied 445. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen. Thank you.